Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Ik zie het als mijn missie om Nederland te onthokken. Want niemand past 100% op een hokje, op een functiebeschrijving, weet ik, uit mijn ruime HR-ervaring. Ik vind dat er een alternatief nodig is om meer ruimte te bieden aan talent. En om te bouwen aan vertrouwen en verbinding en veiligheid. De basis eigenlijk in iedere relatie, in iedere samenwerking. En met twee simpele stappen kun je tot een puzzelstukje komen, weet ik, en groots effect bereiken. Dus dat deel ik graag. In dit seizoen spreek ik met onderwijsvernieuwers en dat doe ik om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap door te laten horen wat er eigenlijk allemaal al is. Want volgens mij is er al gewoon heel erg veel en worden er hele mooie dingen gedaan en gaat het veel meer over dat verbinden met elkaar en de kruisbestuiving opzoeken. Dus dat doe ik dan dus ook in deze podcast. Vandaag spreek ik met Bart Heling en hij is docent in het speciaal onderwijs en ook gedragsspecialist, heb ik net begrepen. Dus dat prikkelt meteen mijn nieuwsgierigheid. Welkom, Bart.
Dankjewel, Judith.
Ja, leuk. Ja. Goed dat je hier bent. En ik begin eigenlijk altijd met waarom zei je ja? Waarom zit je hier? En wat is dus de link met van hokjes naar puzzelstukjes? Wat deed dat met jou toen je dat hoorde?
De link is natuurlijk omdat jij inspirerend aan het vertellen bent en aan het podcasten bent over het onderwijs. Ook vooral met de vraag hoe het anders kan. En wat mij zo triggert in het van hokjes naar puzzelstukjes gedachtegoed, is dat ik denk een van de belangrijkste inzichten die ik in het onderwijs heb opgedaan, is dat leerkrachten weliswaar allemaal dezelfde opleiding hebben genoten. Allemaal de PABO, allemaal de instructie geleerd en hoe je daarmee omgaat. Maar stap een willekeurig leslokaal binnen en daadwerkelijk overal is het anders. Bij elke leerkracht. Dus dan de vraag, staat er nou een professional of een persoon voor de groep? Ik heb inmiddels geleerd, er staat een persoon voor de groep.
Ja, en is that a good thing, wat jou betreft?
Zeker, een heel goed ding.
Ja.
Want we zijn allemaal personen, de leerlingen zijn, die 25 kinderen in de klas zijn ook 25 individuele personen.
Ja, zeker.
Dat zijn geen standaard leerlingen, geen gemiddelde. dus ten eerste leren ze dat er een persoon voor de klas staat, omdat dat weer iemand anders is dan wie jouw ouders zijn.
Ja.
Maar ten tweede vind ik het vooral belangrijk dat de leerkrachten zich er wel bewust van zijn of bewust van worden.
Ja.
Dat jij daar als persoon staat.
Ja.
En je wordt nog wel vaak aangesproken, bijvoorbeeld door je directeur, van ja, maar jullie zijn de professional, dus jullie weten hoe het moet. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet op die manier. Door je als persoon op te stellen en te beseffen dat je daar als persoon staat, kun je jezelf ook vragen stellen waarom je doet zoals je doet.
Ja, dat is mooi, ja. Ja, nou, ik typeer eigenlijk mijn doelgroep, vind ik echt een vreselijk woord trouwens, maar de mensen voor wie en met wie ik werk als voorbeeldmakers. En docenten zijn wat mij betreft de reinste voorbeeldmakers. Je zegt het eigenlijk al, dus dat er ook andere mensen zijn naast je ouders, dat is eigenlijk de eerste kennismaking met heel uitgebreid qua uren natuurlijk in de week met iemand anders dan je ouders, hè, voor een kind.
Heel belangrijk.
Ik ben blij dat je dat zegt. Zo zie ik het zelf ook. En daarom vind ik ook het onderwijs zo belangrijk. Dan denk ik, daar begint het eigenlijk allemaal, hè?
Ja, en je kan als leerkracht dan kinderen ook daadwerkelijk maken of breken.
Ja.
Van de meeste kinderen gaan we ervan uit dat ze een veilige basis hebben gehad. En die veilige basis nemen ze mee. En dan heeft de wijze waarop de leerkracht zich opstelt wat minder invloed. Maar er zijn ook kinderen die een wat minder veilige basis hebben meegekregen van thuis. En dan kan de leerkracht dus echt een steunfiguur of een rolmodel voor deze kinderen zijn.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En dat kom je veel tegen, neem ik aan, in het speciaal onderwijs.
Zeker in het speciaal onderwijs, ja.
Ja. Ben je daar al lang in actief? Of heb je ook nog in regulier onderwijs gewerkt?
Ik ben begonnen in het regulier onderwijs. Ja. Na mijn 30ste pas trouwens.
Oké.
Kan ik straks
wat
wel
wat deed je daarvoor dan?
Daarvoor was ik financieel adviseur bij Fortis.
Je meent het?
Ik meen het.
Wat hilarisch.
Ja.
Dat is een leuke overgang. Dus je bent eigenlijk een zijinstromer.
Een zijinstromer. Kijk. Een van de eerste zijinstromers, denk ik.
Ja.
In 2003 begon ik aan de opleiding.
Oké.
En zal ik nog even vertellen hoe dat daarvoor gegaan is?
Ja.
Want dat heeft wel te maken met hokjes. Toen ik 18 was, toen deed ik datgene waarvan ik dacht dat het van mij verwacht werd.
Ja, precies. Ja.
Maar diep van binnen wilde ik best wel graag naar de PABO. Maar ik vond dat al die gasten die naar de PABO gingen, die vond ik heel suf.
Oké. Okay.
Dat vond ik.
Ja.
En ik wilde...
Vonden jouw ouders dat ook toevallig? Of?
Nee, niet dat per se. Niet. Nee. Nee. Mijn moeder was ook kleuterjuf geweest.
Oh, oké.
Mijn vader was boer.
Oh.
Die was lang blij dat ik de boerderij niet overnam.
Ja, oh ja, oké. Okay. Nou, dat zou ook wel weer heel wat anders zijn.
Heel anders. Ja, maar goed, in ieder geval, het was heel stoer om iets met economie te gaan doen. Mm. Commercieel, marketing. Tenminste, dat dacht ik.
Ja.
En die kant ben ik opgegaan.
Ja.
Om te gaan presteren en zo. Ja, maar precies. Dat was niet wie ik werkelijk was.
Nee. En hoe kwam je daarachter?
Al gaande het werk kwam ik er natuurlijk wel achter. Mm-hmm. Omdat je voelt die prestatiedruk en ik voelde wel dat dat niet bij me paste. Mm. En ik kreeg op een gegeven moment een vrouw en kinderen en dus ik had een gezin.
Ja.
En ik had ergens wel het gevoel van, goh, als ik nou toch nog maar andere keuzes had gemaakt toen ik 18 was en ik was het onderwijs ingegaan. Mm-hmm. En toen kreeg ik een tweede kans. Er kwam een reorganisatie. Het was de financiële crisis, net na de millenniumwisseling.
Okay.
En ik kreeg de keuze of binnen de organisatie wat anders doen of me laten omscholen. En toen heb ik met beide handen die kans aangegrepen en ben ik alsnog het onderwijs ingegaan.
Wauw, ja. Mooi. Nou, hoe was dat dan toen, in die tijd, om een zijinstromer te zijn? Ik bedoel...
Zoekende voor de opleiding sowieso zelf, maar ook voor onszelf als student. Het was een competentiegerichte opleiding. En we hebben helemaal niet zo gek veel aan lessenvoorbereiding gehad. Ik heb bijvoorbeeld geen muzieklessen gehad of gymlessen. En, het was meer gericht op de 7 SBL-competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leerkrachten, waar je moest voldoen.
Okay.
Zoals competent in didactiek, competent in pedagogiek, professionele ontwikkeling, omgang met de omgeving.
Okay.
Nou, het waren de 7.
Ja.
En die moest je een soort van zien te bewijzen.
Mm.
Dat je die competenties bezat.
Oké. Okay. Maar dus weinig aan les voorbereiden.
Weinig aan les voorbereiden.
Oh, dus ik heb dat is toch wel een belangrijk onderdeel?
Nou ja, dat heb ik geleerd in de praktijk. Want die zijstroomopleiding duurde 2 jaar.
Oké. Okay.
En ik heb dus inderdaad ook daadwerkelijk 2 jaar daarna nodig gehad in de praktijk om ook echt te leren hoe het nou werkt.
Ja, en hoe heb je dat gewerkt dan? Hoe heb je dat geleerd? Van anderen of zelf?
Ik kreeg een persoonlijke begeleider op de school waar ik kon werken. En die heeft mij het klappen van de zweep wel meegegeven.
Ja, oh fijn. En is dat dan inderdaad iets wat je dan gewoon zo overneemt of vind je daar je eigen vorm in?
Ja, die vind je eigen vorm.
Ja.
Wat ik net al zei, je bent toch een persoon en de manier waarop je het doet en mijn manier is vaak in de klas met humor.
Ja.
Wat grapjes
maken. Ja, je schrijft heel leuk, dus ik zie dat dan altijd helemaal levendig voor me hoe dat gaat. Dus daar word ik altijd wel blij van. Dus voor wie Bart nog niet volgt, doe dat op LinkedIn. Tip van de week.
Zeker weten, dat moet je zeker gaan doen.
Ja, leuk.
Nou, toen heb ik heel wat jaren in het regulier onderwijs gewerkt. Grote school, kleine school.
Wel basisonderwijs altijd, hè?
Ja. En ik merkte al direct, en daar komt hij, dat ik geraakt was door kinderen die zichzelf min of meer buiten de boot plaatsten. Buiten, nou, kinderen die dus al niet in het hokje pasten.
Ja, precies. Die zich anders voelden.
Die zich anders voelden, of in ieder geval anders deden. Ja. Die ook de buiten de groep dreigden te vallen.
Ja.
Ik denk dat ik mezelf daarin herkende van vroeger, waardoor ik ook nog niet de keuze kon maken om 18e, wat mijn hart mee ingaf.
Ja.
En ik heb altijd mij ingezet om deze leerlingen bij de groep te betrekken. Mm. Dat waren de leerlingen op de regulier onderwijs met gedragsproblematiek of psychiatrische problemen.
Ja.
Ja, heel logischerwijs heb ik toen daar een opleiding voor gedaan tot gedragsspecialist.
Ja, precies.
In de Winnenzijm in Zwolle. En toen de mogelijkheid daar kwam en ik had de opleiding voltooid. Toen ben ik 4 jaar geleden, ruim 4 jaar geleden, speciaal onderwijs ingegaan.
Ja, ja. Dus dat was je gewoon helder, dat je die kant op wilde.
Ja,
ja.
Dat is echt een hele logische stap geweest.
Ja, fijn. Het klinkt ook wel alsof je intuïtie steeds sterker geworden is, dus in de loop van de jaren.
Dat, klopt.
Dat maakt keuzes maken een stuk makkelijker, toch?
Ja.
Ja, ja. Ja. En hoe is dat om docent te zijn op het speciaal onderwijs?
Ja, het is soms heel bizar. De eerste keer dat ik het speciaal onderwijs binnenstapte, en dat is dan een cluster 4.
Mm-hmm.
Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in verschillende clusters.
Yeah.
En cluster 4 is het cluster voor de gedragsproblemen.
Okay.
Kinderen die vaak heftige dingen hebben meegemaakt, of getraumatiseerd zijn. Of een ontwikkelingsprobleem hebben waardoor ze hun gedrag niet kunnen reguleren.
Mm.
En de eerste dag dat ik het speciaal onderwijs instapte, ik keek mijn ogen uit. Het was kinderen die erin en eruit renden en gooiden met spullen. En schoppen, schelden, slaan, vloeken.
Zo.
En er liep een onderwijsassistent, die zat echt onder de krassen en de blauwe plekken. Ik denk, waar ben ik nou in beland?
Ja. Wow.
Nou was dit wel een heel extreem voorbeeld, want ze hadden net daar in die groep een invaller gehad een tijdje.
Mm.
Die het niet zag zitten.
Nee.
En die was toen ook weer vertrokken.
Ja.
Dus ik stond eigenlijk meteen wel in een hele heftige situatie.
Nou,
dat is niet hoe het natuurlijk dagelijks gaat.
Nee.
Maar die situaties maak je natuurlijk wel mee.
Mm.
Dat kinderen zich zo uiten.
Ja.
En dat is confronterend, want je wordt direct geconfronteerd met jezelf.
Ja.
Want als een kind voor jou staat en die wil jou slaan,
mm-hmm.
ja, dan is dat niet alleen maar het feit dat het kindje wil slaan, maar ook dat hij jou wil slaan.
Mm-hmm.
Dat je bij jezelf gaat nadenken van, maar wat heb ik dan gedaan?
Ja. Ja, dat snap ik helemaal. Ja, ik heb dan niet zozeer met kinderen te maken gehad, maar wel met wat psychische problemen van mensen om me heen.
Ja.
En dus ik kan me dit levendig voorstellen dat het heel confronterend is voor jezelf.
Dat is
en,
het, ja.
Hoe ga ik hier op een goede manier mee om? Dat is, zie dat maar eens geweldloos te doen, zeg maar.
Ja.
Want dat haalt het wel naar boven natuurlijk. Hè?
Dus, en je snapt dan ook dat er leerkrachten zijn in het speciaal onderwijs mm-hmm. die vinden dat je dat gedrag hard moet aanpakken.
Ja.
Dat
ja.
moet je niet tolereren.
Mm-hmm. Ja.
En dat is mij ook wel eens verteld door een coach die dan in de klas mee kwam kijken. Van, ja Bart, nou borst vooruit. Jij bent de alfa, jij bent de leider.
Ja.
En je moet dat niet accepteren, je moet er boven staan. Maar ik heb ontdekt dat dat voor mij niet werkt.
Mm. En wat werkt wel?
Voor mij werkt rust, vertrouwen geven, ruimte bieden, duidelijk zijn, emotioneel stabiel.
Mm-hmm. Dat vraagt ook wel wat van jou dan, hè?
Ja.
In je eigen persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Ja.
Maar het besef dat dat gedrag van het kind, maar sowieso het gedrag van iedereen om je heen, hoort bij diegene zelf.
Ja, ja.
En dus is niet gericht
gaan
op
nemen.
Mij.
Het is ook niet persoonlijk.
Nee.
Nee.
Het lijkt wel gericht op mij.
Ja.
Maar dat is het helemaal niet.
Nee, precies.
En dat besef, dat gaf echt wel rust.
Ja. Mooi. En wat zie je voor effect daarvan dan in de klas?
Ook rust bij kinderen.
Ja.
Ja.
Dus in jouw klas wordt niet gegooid.
Oh, jawel hoor. Jawel hoor.
En dan? Wat gebeurt er dan? Stel je voor.
Als er gegooid wordt, dan ligt het op de grond. En, ja, kijk, de situatie moet dan natuurlijk te alle tijden veilig blijven. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik zie dat een kind dreigen met de kruk omhoog staat of wil hem gooien, dan loop ik er ook echt naartoe
mm-hmm.
om dat tegen te houden.
Ja.
Ik ren er niet voor weg, want dan gooit hij hem daadwerkelijk.
Ja,
ik loop er naartoe en dan 9 van de 10 keer gooit hij hem niet. Veiligheid voor alles.
Ja.
Ook veiligheid voor de andere kinderen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Zodat de kinderen altijd weten, er staat hier een meester in de groep, hoe dan ook, die is actief en die grijpt in wat er ook gebeurt.
Ja. Ja.
En dat doe ik met rust, vaak zonder iets te zeggen. Want ja, dan moet het kind daar nog op gaan letten, wat ik zeg. Dus dan,
ze pakt dan alleen maar de stoel af of zo.
Ja, ik heb de stoel dan in mijn handen. Dan kan ik zeggen van, nou laat hem maar los.
Ja.
Ja, dan zetten we hem weer op de grond.
Ja.
En als het kind het boekje weggooit, dan ligt het op de grond. Zeg, nou kijk, daar ligt je boekje.
Ja.
Zo kun je er niet in werken. Dus... je kan twee dingen doen. Je kan hem laten liggen of je kan hem oppakken.
Hmm.
En vervolgens ga ik weer naar een andere leerling toe.
Ja.
Nou, en over het algemeen, dat was niet de reactie die ze hadden verwacht.
Nee, precies.
Pakken ze het boekje weer op en gaan ze verder.
Ja, het is, ik vind dat heel interessant, omdat het is zo wat we gewend zijn. Hè? Dus iemand schreeuwt en je schreeuwt terug. En iemand scheldt en je gaat terug schelden, weet je. Dus het is zo'n... reactie op elkaar. Hè? Geweld lokt geweld uit, of dat dan woorden zijn of daden. Dus het vraagt heel veel, weet ik ook uit eigen ervaring, om het tegenovergestelde te doen eigenlijk. Hè?
Juist.
Ja. Maar daarmee ontwapen je eigenlijk. Hè?
Direct dan.
Ja.
Ja. Want humor is niet altijd passend natuurlijk.
Nee.
Als een kind hoog in de emotie zit, dan is een grapje niet altijd wat nodig is.
Nee, dus je moet ook wel echt goed aanvoelen.
Wat bijna altijd, of bijna, ik denk wat altijd kan, je noemde net al geweldloos,
mm-hmm.
is de geweldloze communicatie van Rosenberg. Dus als je niet weet wat je moet doen als leerkracht, en dat is echt wel, ik denk, de belangrijkste tip die ik hiermee kan geven,
mm-hmm.
is benoem datgene wat je ziet of hoort.
Ja.
Ik zie dat jij de kruk omhoog houdt.
Ja.
Nou, en dan vervolgens hoe je je daarbij voelt.
Mm-hmm.
Ik voel me daardoor bedreigd. Want ja, je kan die kruk zomaar naar me toe gooien.
Mm-hmm.
Maar wat ik nodig heb is rust en veiligheid in de klas. Dus dan noem je ook wat je nodig hebt.
Mm.
En dan pas het verzoek naar de ander.
Ja.
Dus zou je hem willen neerzetten.
Ja, mooi.
Ja.
Klinkt heel werkt. Helder.
Ja. Dus
je kan ook eigenlijk bijna niet anders dan daar normaal op reageren. Hè?
Je veroordeelt de persoon niet. Je zegt echt puur feitelijk wat je ziet of hoort.
Ja, mooi.
Ja.
Ja.
En dat geeft al wat lucht ook aan jezelf. Want dan haal je je eerste primaire reactie haal je weg.
Ja, precies. Ja.
Want je wil van alles roepen. Je zegt van schreeuw, moet schreeuwen.
De neigingen, die heb je natuurlijk ook allemaal.
Ja.
Ja. Dat is heel menselijk. Ja. Ja. Ja, boeiend als ik dan zo hoor dat je dan meekrijgt dat je dat niet moet tolereren. En, je moet er boven staan. En dat is allemaal ergens wel waar. Alleen hoe je dat doet, dat staat er dan niet bij, zeg maar. Hè? Dus dat klinkt dan inderdaad heel erg als het alfamannetje die op de borst klopt. En we stoppen hier. Ja, terwijl, jij krijgt eigenlijk hetzelfde gedaan. Of je krijgt eigenlijk meer gedaan. Door juist te ontwapenen en te deescaleren.
Want weet je wat het risico is als ik mij wel als alfa zou opstellen?
Vertel. Ja, je ziet het helemaal voor me, maar kijk, ja.
Ik sport wel,
ja.
Dus ik ben sterker dan de leerlingen.
Ja.
Dus ik zou me prima als alfa kunnen opstellen.
Mm-hmm.
Als het tot vechten zou komen, dan zou ik het winnen van ze.
Ja.
Maar het gevolg is als ik mij opstel als alfa, dat ze alleen maar gaan luisteren op het moment dat ik erbij ben.
Ja.
En zodra ik dan uit beeld ben, dan hebben ze alsnog een vrijbrief om dan wel weer dat gedrag te vertonen.
Mm.
Dan blijf je in een soort van cirkel.
Hoe werkt dat? Dat ze dat dan dus niet doen als je er niet bij bent?
Ze voelen zich natuurlijk onbewust afhankelijk van mij. Op het moment dat ik mij als alfa opstel van goed, de leider is nu in de klas.
Ja, ja.
Nu moet ik luisteren.
Ja.
Maar die spanning blijft erin zitten.
Mm. Ja.
En zodra een meester dan weg is, dan moet die spanning er toch uit.
Ja.
Nou, en op het moment dat ik het weet te ontspannen op een geweldloze manier, zodat de leerling zelf beseft van wat doe ik eigenlijk met die kruk
hier? Ja, precies. Ja, dus heel erg aanspreken eigenlijk op eigen verantwoordelijkheid ook. Hè?
Direct, hè?
Ja. Ja, en dan leer je dus duurzaam iets eigenlijk, in plaats van dat je alleen maar optreedt op dat moment.
Precies, geen repressieve maatregelen, maar wat je net dan de intrinsieke motivatie aanspreekt.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel mooi, want ik heb al eerdere afleveringen gehad waarbij onder andere met Martin Schavensande, die het over de ontwikkelwil heeft en dat die er eigenlijk een beetje uitgeramd, wil ik net niet zeggen, maar een beetje uitgehaald wordt eigenlijk, omdat de docent doseert en dat kinderen mogen vragen om wat ze willen leren, dat is niet een beweging die we maken. Dus die intrinsieke motivatie van wat wil ik eigenlijk leren vandaag, die is er helemaal niet. Want er staat een docent voor mijn neus en die gaat het me vertellen.
Mm-hmm.
Ja, dat vond ik een hele interessante, dus ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
Ja, dat is hoe wij opgevoed zijn.
Ja.
Een docent die doseert met een C... en we zouden eigenlijk moeten gaan doseren met een S. inderdaad veel meer kijken naar wat kinderen zouden willen leren. En dat begint al, en je kan vragen, moet ik ze dat allemaal vragen? Nou, als je 's ochtends nou begint en je gaat met kinderen praten. Mm-hmm. En over het algemeen hebben we allemaal een klok. En ik moet nou beginnen met rekenen en dat moet ik 40 minuten lang doen.
Mm-hmm.
En het is die les en die moeten ze alle 25 gaan maken.
Ja.
Maar je kan ook met de kinderen wat langer doorpraten, want de inspectie verlangt niet van jou dat jij ook daadwerkelijk die 40 minuten aan het rekenen bent.
Mm.
En dat die dag over dat onderwerp gaat.
Nee.
Gelukkig maar.
Ja.
Dus
eigenlijk veel meer ruimte dan er gedacht wordt, hoor ik je zeggen.
Ja, er is veel meer ruimte.
Ja.
Even als zijstraatje, die ruimte wordt wel gegeven vanuit inspectienormen.
Mm-hmm. Ja.
Maar de inspectie stelt zich in mijn optiek tenminste nog niet zo op dat we die ruimte ook daadwerkelijk voelen.
Nee. Hoe zou dat komen dan?
Dat is... dan maken we even een afslag.
Maar ik kom wel weer terug, hoor.
Oh, klasse. Ja, dat kun je beter dan ik. Want ik verzand zo heel makkelijk in allerlei zijregels.
Dat kan ik ook heel goed, maar ik ga wel weer terug naar de rode draad.
Kijk, ik denk dat ik er onlangs ook wel wat over geschreven heb. Wij hebben een Een inspectie die ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs.
Ja.
En die schrijft ook de staat van het onderwijs elk jaar en dat wordt gepresenteerd.
Ja.
En daarin staat dat het niet zo goed gaat met het onderwijs in Nederland.
Ja, ja, ik heb het gezien.
En daarmee bedoelen ze ten opzichte van de landen om ons heen.
Ja, dus we presteren eigenlijk niet zo goed.
Nou, dat is maar net hoe je het brengt. Ten opzichte van andere landen presteren we niet zo goed. En dat is hetzelfde wat CITO ook doet, het vergelijken met een ander. En daarmee haal je de focus weg bij je eigen kwaliteit. Dus dat wat je al kan.
Ja. Ja, nou dat is een hele interessante natuurlijk. Want dat is eigenlijk de opvoeding die we krijgen ook. Hè? Dat we vooral bezig moeten gaan met wat er allemaal nog niet goed gaat. Dat is waar wij mensen automatisch naar kijken. Hè? Dus er gaat van alles. Ik las toevallig dat jij er ook wat over had geschreven. Er gaat natuurlijk van alles goed. Hè? Maar daar hebben we het eigenlijk bijzonder weinig over. Mm-hmm. Hè? Ik geef ook lezingen. En daar heb ik het onder andere over waardering. En waardering wordt echt bijzonder weinig geuit naar elkaar.
Ja.
Het is echt schokkend. Ik kreeg de meeste waardering als ik wegging. En dat was niet omdat ik niet goed werkte, maar we zijn het gewoon niet gewend. We zijn gewoon zo niet gewend om waardering tussentijds te uiten. Maar we zijn wel gewend om te letten op wat er allemaal niet goed gaat. En dat mag je dan wel, soms direct, soms duurt dat in organisaties ook wel wat langer. Dat heeft ook niet altijd positieve effecten. Maar er zit zoveel focus op wat er niet goed gaat.
Ik vind het zo bizar, Judith. En het valt me ook elke keer weer op dat wanneer iemand is overleden, dat we dan postuum een eerbetoon gaan betuigen aan diegene.
Exact.
Laatst is Henny Vriend overleden en dan zie je opeens al het prachtige werk van Doe Maar weer terugkomen.
Ja. Ja.
Maar hij kan het zelf niet meer meemaken. Nee. Ik vind het schrijnend.
Beetje jammer, hè?
Ja, dat is heel jammer.
Ja. Ja, mijn overlijden is natuurlijk wel heel definitief. Maar ik vond het ook schrijnend om bij elke organisatie waar ik wegging pas de waardering te krijgen en cadeautjes en mooie woorden als ik wegging.
En, die wil je horen als je er bent.
Ja,
klopt. En dan blijf je misschien.
Dat had zomaar uit kunnen maken. Ja, dat had zomaar uit kunnen maken. Ja.
Ja. Nee, we zijn gefocust in, ik denk dat onze westerse mentaliteit is, om de nadruk te leggen op dat wat niet goed gaat, vanuit de gedachte dat je je daarin kan verbeteren.
Ja, nou exact. Maar dat is natuurlijk ook wat het onderwijs doet. Hè? Dus je bent in Nederland nog niet goed genoeg, dat moet naar een 6. He, dus dat moet op dat niveau, dat moet het gemiddelde zijn.
Ja.
En dat je ergens anders op uitblinkt, daar wordt niet naar gekeken, want dat gaat er goed. Dus nou ja, oké. Dus zo hobbel je toch de hele basisschool en ook de middelbare school en ook het beroepsonderwijs. Alles hobbel je op die manier door. Mm-hmm. En vervolgens gaan we dat weer copy-pasten in het bedrijfsleven of ook in het onderwijs, maar in organisaties krijg je beoordelingen en dan gaat het ook weer over wat je niet goed aan het doen was. Nou ja, dat wil ik echt zo graag anders. Veel meer in balans, completer. Het mag best gaan over waar je kan verbeteren. Want ik hou heel erg van groei. Dus daar, het is niet dat we het daar niet over hoeven te hebben. Maar dat is niet het enige wat er is. Dus als je daar de waardering naast gaat zetten, dan wordt het gewoon veel meer een compleet plaatje, vind ik.
Ja, nou een ultieme ontwikkeling daarin is dat je uiteindelijk jezelf gaat beoordelen en waarderen.
Ja, nou waarderen vooral.
In plaats van dat dan
beoordelen of zelf beoordelen, doen we wel goed.
Ik denk dat we dat wel doen.
Nou, zelf waarderen, zeker. Ik hou heel erg van zelfwaardering. Nee, dat is de basis eigenlijk. Ik bedoel, als jij jezelf niet waardeert, dan kan je complimenten krijgen wat je... Hè, je ziet de woorden niet eens. Je wuift ze weg. Als je datgene in jezelf niet waardeert, dan kan je dat ook niet ontvangen.
Mm-hmm.
Dus dat is waar ik vaak oefeningen mee doe in lezingen. Dus complimenten ontvangen. En dat is echt een hele kunst.
Ja.
Ja.
Nou, en dat is een... weer terug naar het speciaal onderwijs. Dat is echt een dingetje voor kinderen. Maar ik denk voor mensen die getraumatiseerd zijn.
Ja.
Complimenten moet je echt voorzichtig mee zijn als leerkracht. Om die te geven.
Ja? Ja. Oh, vertel.
Omdat... En mensen die een getraumatiseerd kind of meerdere getraumatiseerde leerlingen in hun klas hebben.
Ja.
Zullen dat ook wel herkennen.
Oké.
Dat deze kinderen niet kunnen omgaan met het krijgen van een compliment.
Nee.
Omdat dat niet past bij het zelfbeeld wat ze van zichzelf hebben.
Ja, precies.
Het kind voelt zichzelf waardeloos.
Ja.
Dat het niks kan. Dat het misschien helemaal geen bestaansrecht heeft.
Ja.
En dan krijg je een compliment.
Ja.
Dat klopt niet.
Nee.
En dat geeft een kortsluiting.
Het geeft zelfs kortsluiting.
Ja.
Zo.
Dus daar zul je als leerkracht ook heel voorzichtig...
Ja. Hoe doe je dat dan?
Je kan het... belangrijk is vooral om aanmoedigen, aan te moedigen op het proces en niet zozeer op het resultaat.
Ja, precies.
Dus op het moment dat het kind bezig is, je zegt van, oh, je bent lekker bezig met rekenen.
Ja.
En kijk daar ook even goed naar, zoiets.
Ja.
Dan weet het kind meteen van, oh, die som die is nog niet goed. Ja. Wil je toch een compliment geven, dan kun je dat het beste heel terloops en vluchtig doen.
Mm.
Klasse gedaan, jongen. En meteen weer doorlopen. Zodat het kind niet per se hoeft te reageren.
Ja,
Soms verwacht je als leerkracht een reactie van, dankjewel meester.
Ja, ja, ja.
Die moet je niet afwachten. Ah. Meteen weer doorlopen en dan blijft dat complimentje daar liggen.
Ja.
En kan die niet anders dan ontvangen.
Ja, ik hoor dan wel meteen een parallel met heel veel volwassenen ook. Die dus heel moeilijk met complimenten kunnen omgaan. Maar misschien zijn we allemaal wel een beetje getraumatiseerd, denk ik eigenlijk hoor.
Denk het ook.
Dus in die zin, want we hebben gewoon eigenlijk allemaal wel heel weinig waardering gekregen. Hooguit voor het resultaat, hè?
Mm-hmm.
Je hebt een 8 gehaald. Maar wat je daar allemaal voor gedaan hebt en hoe je daartoe gekomen bent, dat is misschien wel veel interessanter dan dat je die 8 hebt.
Ja.
Ja, want als je dus met 2 vingers in je neus die 8 hebt gehaald, dan voelt dat compliment niet eens als een compliment. Want dat ging je zo makkelijk af.
Dan klopt het ook niet met jezelf.
Dat klopt het ook niet.
Dat voelt niet goed.
Nee. Nee.
Ik denk zelf, ja, die heb ik niet verdiend.
Ja, dus dat is ook nog een hele interessante. Want ik heb het heel vaak over natuurlijke talenten. Hè? Dus dat zijn de ja's, de dingen die uitsteken bij het puzzelstukje. En juist die natuurlijke talenten, daar hebben we dus ook echt een enorme moeite mee om die te zien. Omdat het je makkelijk afgaat. Dus mijn enthousiasme bijvoorbeeld, om even een voorbeeldje erbij te pakken, heb ik heel lang zelf veroordeeld, omdat ik dat ook te horen kreeg. Dus dat is een soort wisselwerking die er dan ontstaat. Dat het te veel was en te aanwezig en te, allemaal te. Dus dat moest maar een beetje gedimd worden. Dat moest maar een beetje wat minder, want dan had een ander daar niet zo'n last van. Dat is wat mijn opvoeding, hè? Niet alleen mijn ouders, maar gewoon allemaal mensen om me heen die dat lastig vonden. Natuurlijk heb ik er ook wel waardering voor gekregen, maar in verhouding meer kritiek. Waardoor je dus zelf op een gegeven moment dat niet meer ziet als talent. En het is niet iets waar ik moeite voor doe. Dus dat is ook iets waar we dan op geprogrammeerd zijn, dat je moeite moet doen en dat het dan pas gewaardeerd wordt. Ik blijf dat iets wonderlijks vinden.
Heel bijzonder hoe dat werkt.
Ja.
Ja. Maar ook hoe je daarin getemperd bent, terwijl het een kwaliteit van je is.
Ja, dat hebben we dus allemaal. We hebben dus allemaal allerlei natuurlijke talenten die we niet voldoende waarderen, zelf al, hè, om mee te beginnen. Dus ja, hoe kan je ze dan benutten? Je moet het toch op zijn minst zelf zien en waarderen, voordat je het echt in kan zetten.
En vandaar ook zo mooi dat jij inzet op het weer kunnen ontvangen van complimenten.
Ja,
en mensen om daarop te oefenen.
Ja, absoluut.
Rekening houden met het feit dat iedereen ergens wel pijn uit het verleden bij zich draagt.
Absoluut, ja. Ja, nou ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, dat we dat allemaal in meerdere of mindere mate hebben. Ja. Dus daarom vind ik op zich labeltjes en speciaal onderwijs, ik blijf dat interessant vinden, omdat het een soort uitvergroting lijkt, zeg maar, van de maatschappij.
Ja.
En dat dus ook uitvergroot iets anders vraagt om daar heel zacht en liefdevol en bewust mee om te gaan. En dat hoor ik jou doen, dus daar word ik heel blij van.
Ja.
Ja.
Nou, ik werd ook blij van jouw website.
Ja?
Waarop stond van hoe je het menselijk potentieel... We benutten nog lang niet het potentieel dat er is.
Ja.
En dat begint natuurlijk in het onderwijs.
Ja, absoluut.
En die andere kijk is hard nodig. En ik krijg wel eens kritiek, ook op social media.
Ja.
Dat kinderen nou eenmaal gewoon moeten luisteren. En mensen zeggen van, ja, maar ik ben er ook gewoon gekomen.
Ja.
En dat is natuurlijk...
Maar hoe dan, hè?
Nou ja, dat hoe dan is misschien wel belangrijk, maar ik krijg tegelijkertijd ook heel veel verhalen van mensen die zich herkennen in hoe het vroeger ging, waardoor ze nog steeds onzeker zijn. De wijze waarop ze zijn aangesproken door hun leerkrachten, de plek die ze hadden in de klas.
Ja.
Als die mensen dat allemaal niet hadden meegemaakt vroeger, maar werden gezien voor wie ze waren, dan hadden ze nu veel meer van hun potentie kunnen benutten.
Nou, dat is denk ik de basis van alles, ja.
Dus ik denk dat er nu ook heel veel potentie verloren gaat, as we speak.
Ja. Nee, dat is zo. En het onderwijs draagt daar dus op een niet zo fijne manier aan bij eigenlijk.
Klopt.
Dat is zonde. Ouders trouwens ook hoor. Want die kunnen natuurlijk ook niet zien wat ze zelf niet in zichzelf herkennen. Dat is vaak heel moeilijk te zien, hè, bij een ander.
Mm-hmm.
Dus dan is een kind heel vrij. En dan denk je zelf, ja, maar ik ben zelf niet zo vrij. En dat is helemaal niet goed dat je zo vrij bent. Dat moet een beetje ingedampt worden, want dat gaat niet goed.
Vanuit je eigen overtuiging.
Vanuit je eigen ervaring en daarmee overtuiging, ja. Dus daarmee beperken we eigenlijk zo ontzettend al in de thuissituatie. Helemaal niet vanuit verkeerde intenties, hè. Dus we doen allemaal het beste voor onze kinderen. En ik geloof dat leraren dat ook doen, hè. Maar we nemen wel onszelf mee. Dus mm-hmm. Zo begon je natuurlijk al. Van je staat daar als mens. Dan denk ik, ja, je staat daar als mens, ja. Met al je bagage, hè.
Precies.
Het is nogal een verantwoordelijkheid eigenlijk, hè.
Ja. Ja. Dat is echt een grote verantwoordelijkheid.
Ja, zeker, ja. Ja. En waar zie je dat we heen mogen?
Na,
dit allemaal gezegd hebbende.
Na bewustwording.
Ja.
Hoe dan ook. En dat je... ten eerste beseft dat jij als persoon voor de klas staat. En ja. Het besef dat kinderen die bij jou in de klas zitten... daar moeten zijn. Die hebben de keus niet.
Mm-hmm.
Want hun ouders kiezen de school. De leerkracht kiest het plekje.
Ja.
En als kind moet je daar naartoe.
Ja.
Je kan eerst kind zeggen van... Oh,
ik heb vandaag val niet
zo. Ik zoek eens een andere school op of ja. Zo. Dat kunnen wij wel doen. En de leerkracht kan ook kiezen voor een andere baan.
Ja.
En dat verschil tussen het recht van de leerkracht om daar te zijn... met de plicht van het kind... geeft eigenlijk zo'n grote verantwoordelijkheid... dat jij er dus wel voor moet zorgen... dat ieder kind in jouw klas het echt naar zijn zin heeft.
Ja, en zich gezien voelt. Dat hoorde ik je net heel duidelijk zeggen.
Ja, ja. En dat kan hoor. Dat kan ook met 30 kinderen.
Ja.
Dat kan echt wel.
Want dat is inderdaad wel vaak een beetje de... tegenwerping, hè? Van dat kan niet met zoveel kinderen. Dan kan je niet aan iedereen aandacht geven.
Mm-hmm.
Maar nou ja, je zegt heel duidelijk, dat is niet zo.
Nee, want het zit hem in de sfeer die je creëert in de klas.
Mm.
De sfeer waarin iedereen voelt dat hij welkom is. En dat begint al bijvoorbeeld op het moment dat er een leerling niet is.
Mm-hmm.
Dan kun je op twee manieren reageren naar de groep. Je kan zeggen, Jan is er niet. Of je kan zeggen, we missen Jan.
Mm.
En het zit hem net in de woorden die je gebruikt.
Mm.
Waardoor de groep denkt, ja, we missen Jan, want hij is er niet.
Ja.
En daarmee geef je al een sfeer in de groep, ook al zijn het er 30,
ja.
Dat je gemist wordt op het moment dat jij er niet bent.
Ja, mooi.
Ja. En zo voelt iedereen al van, oké, ik word dus wel gezien.
Ja.
En dat is maar een voorbeeld, maar dat zit in jouw...
Ja, maar het zit in hele intentie. Kleine dingetjes, ja. Hè. Dus juist in die bewustwording en hoe je woorden kiest... Dus het lijkt inderdaad heel klein, maar wat een verschil in beleving.
Ja. Nog een voorbeeld. Als een kind dan te laat binnenkomt, mm-hmm. Dan kun je zeggen, je bent te laat.
Mm-hmm.
Maar je kan ook gewoon zeggen, wat fijn dat je er bent.
Ja.
Ga maar lekker zitten. Want, zeker op de basisschool, kinderen kunnen er niks aan doen dat ze te laat zijn.
Mm.
Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat het kind op tijd op school komt.
Mooi.
Als dat niet lukt, is het de taak van een leerkracht om het kind welkom te heten en fijn vinden dat hij er wel is.
Mooi.
En zo voelt de groep dat ook weer.
Ja.
Alle 30.
Ja. Ja, dat heeft ontzettend veel effect eigenlijk, hè. Op de rest ook.
Enorm.
Ja. Ja.
Ja.
Ik vind het wel een mooie gedachte ook. Een kind kan daar niks aan doen dat hij dan te laat is. En ik, ja. Op de middelbare school begint daar natuurlijk wel iets in te veranderen. Maar dan nog is het fijn... om iemand welkom te heten.
Ook op de middelbare school zijn ze nog zo kwetsbaar. Ze zijn zo bezig met het ontwikkelen van identiteit.
Ja, ik weet het, ja. Mijn zoon is 14.
En dan komen ze inderdaad wel eens te laat. En dat is misschien om stoer te zijn... omdat ze hun plek nog niet goed kennen... omdat ze nog niet goed weten wie ze zijn. En expres te laat komen is misschien een idee om te laten zien... van kijk, ik ben er. Of...
Ja.
En daar moet je wel voorzichtig mee omgaan... ook op het voortgezet onderwijs.
Ja. Ja, dus je zou natuurlijk wel ietsje meer ook kunnen laten weten dat een kind te laat is. Maar tegelijkertijd ook welkom te heten.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een... Dan schuift het een klein beetje op zo.
Ik ben geen voorstander van straffen.
Nee.
Eigenlijk ook niet van belonen. Maar ik ben wel voorstander van oorzaak-gevolgrelaties.
Hmm.
Dus stel dat een kind van 14 dan te laat komt.
Mm-hmm.
En hij is een kwartier laten komen opdagen.
Mm-hmm.
En je gaat wel even met hem in gesprek. En je komt erachter van, nou ja, goed, het was dus eigenlijk een beetje bewust. Hè? Ik ben een beetje baldadig.
Mm-hmm.
Nou, dan is het gevolg dat je dus ook 's middags dat kwartier inhaalt. Dat is gewoon oorzaak-gevolg.
Ja.
Dat is geen straf.
Ja.
Want jij moest vandaag 8 uur lang op school zijn, dus die 8 uur gaan we gewoon volmaken.
Ja.
Nou, volgens mij is dat heel realistisch.
Ja. Ja, mooi. Ja, ook daar weer eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus dan leg je hem ook terug.
Precies.
Ja.
Want als je morgen om 8:30 op school bent, kun je ook gewoon om 3:00 weer naar huis.
Ja, precies. Dat. En dat heb je dus zelf in de hand. Dus ja. Het, je zegt daarmee dus ook, je hebt invloed.
Altijd.
Ja. Ja, maar nou, ja. Ja, dat zeg jij en dat weet ik. Maar ik zou ze de kost niet gaan geven. Nee. Mensen die voelen dat ze geen invloed hebben. En dat is het hele onthokproces waar ik me mee bezig hou. Dat komt allemaal voort uit een gevoel. Eens. Ik heb geen invloed. Ik heb geen autonomie. Ik heb geen ruimte. Ik kan dit niet. Ik mag dit niet. En dus ja, ik vind het heel mooi om te horen dat je eigenlijk al zo jong dus eigenlijk zegt. Je hebt invloed, hè?
Ja. Ja, ik bedoel mee van altijd dat ik zou vinden dat het altijd zou moeten.
Ja, precies.
Dat je invloed hebt op het proces.
Ja.
Ken jij de 3 psychologische basisbehoeften? Denk ik. Iedere onderwijspersoon kent zijn relatie, competentie, autonomie.
Ja.
Dat zijn de 3 psychologische basisbehoeften ooit beschreven door Daisy en Ryan vanuit de Self-Determination Theory. En als leerkracht, niet alleen de basisschool, maar ook op het voortgezet onderwijs, zou je eigenlijk moeten voldoen aan de vervulling van die 3 psychologische basisbehoeften.
Ja.
En het begint met relatie.
Ja, en hoe typeer je dat? Hoe typeer je het woord relatie?
Verbondenheid.
Ja.
Zoals die 2 voorbeelden die ik net gaf, dat een kind voelt, ik hoor erbij en ik word gezien.
Ja, ja, ja.
En ik mag er gewoon zijn, dat gevoel, die ontspanning.
Ja.
Competentie. Het gevoel hebben dat je ergens goed in bent.
Ja, precies. Ja. Ja.
Het hoeft nog niet eens te zijn dat je op zoek gaat naar talenten. Het kan ook zijn dat het kind gewoon heel erg ergens in geïnteresseerd is. Hè?
Ja, ja.
Want soms ligt de druk al heel erg op het zoeken naar talenten. En ja, maar ik ben nergens goed in.
Ja.
Nee, maar je vindt wel iets hartstikke leuk om te doen.
Ja, precies.
Dan is dat jouw competentie.
Ja, absoluut. Ja. En dat wordt waarschijnlijk dan wel een talent.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Zoals het bij jou gelukt is en bij mij ook.
Absoluut. Ja, ja.
En daarnaast uiteraard autonomie.
Ja.
De zelfbeschikking.
Ja, dat is mooi, want ik had vorige week een lezing voor een heleboel werkgevers, 150 of zo. En ik heb afgesloten met een ABC. Daar was ik ook weer ergens tegengekomen, maar die lijken hier heel erg op. En de A is van autonomie. De B was van beloning. Of belonging zou ook nog kunnen, maar dat is dan weer Engels. Maar waardering en je gezien voelen en erbij horen dus. Dus dat is dan de relatie. En de C is inderdaad competentie. Dus voelen dat je ergens goed in bent. Voelen dat je iets aan het doen bent waar je waarde toevoegt. En dat is en dus een sfeer creëren waarin dit belangrijk is. Dus ik vind het wel weer grappig dat dan precies de 3 basisbehoeften zijn. Bijzonder.
Is logisch. Nou, het is niet
bijzonder.
Ja,
het is ook wel logisch ergens. Ja, het is maar net wat voor woorden je er dan aan kiest. Ik vond ABC leuk, omdat je dan ABC...
Ja.
Dus ik heb een beetje gezocht.
Met ABC kom je op verschillende theorieën tegen. Je hebt ook de ABC-formulieren die je bijvoorbeeld bij de gedragstherapieën kan invullen.
Okay.
De antecedents, dus gebeurtenissen en dan behavior, het gedrag en dan de consequences. Maar bij ons op school hebben we bijvoorbeeld een methodiek, agressieregulatie...
Mm-hmm.
Kijk, ABC, nou in ieder geval beroepshouding en de wijze waarop je daarmee omgaat met agressie. Dus dat gaat over het deescaleren.
Ja.
En zo kom je ABC op allerlei manieren tegen.
Ja,
ook in de verkoop kwam ik er tegen, ABC.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk, ik hou er al van taal en daarmee spelen. En dat dingen dan blijven plakken. Dus net als het puzzelstukje ook, dat denk je, ABC, dat kunnen we onthouden, zeg maar. Hè?
Klopt.
Dus mooi.
Ezelsbruggetjes.
Precies. Ja, ik vind het altijd wel fijn als iets blijft plakken. Dus dan komen we eigenlijk ook meteen een beetje op de laatste vragen. Bruggetje.
Ik wil nog 1 ding zeggen over competenties.
Ja,
dat schoot me net te binnen.
Ja.
Op het moment dat iemand zegt over zichzelf van ja, maar dat kan toch iedereen?
Mm-hmm.
Als iemand dat zegt, dan legt diegene bij zichzelf een competentie bloot.
Ja.
Vaak heb je namelijk niet door dat je ergens uitzonderlijk goed in bent.
Ja, dat klopt.
Want voor je gevoel kan iedereen dat.
Ja.
Dan gaat jou dat zo makkelijk af.
Ja, dat zijn dus die ja's. Dat zijn die natuurlijke talenten. Die kom ik altijd tegen. En mensen denken inderdaad dat iedereen dat kan.
Ja.
Tegenovergesteld is ook waar. Van de nee's denken mensen dat iedereen het vervelend vindt.
Hmm.
Dat is ook heel interessant.
Ja.
Dus ik vind dat helemaal niks. Dat vindt niemand leuk. Nou, dat is gelukkig ook niet waar.
Het is echt... Elke keer hoor ik de les van blijf eens bij jezelf.
Ja, precies.
Want dat kan toch iedereen?
Ja.
Dat vindt niemand leuk.
Ja.
Ik lees ook veel in stukjes, we doen dit en we zouden dat moeten doen.
Ja.
Ik denk, ja, maar hoezo we?
Ja, ik.
spreken ze inderdaad over.
Uiteindelijk is dat het enige wat je kunt, hè? Ja. Zelf in beweging komen, zelf iets anders doen. Dus mooi. Mooi.
Heel mooi.
Mm. Maar ik was bij de laatste vraag.
Helaas.
En ik vraag altijd wat er van dit gesprek blijft plakken bij jou. En daarna vraag ik het ook aan mezelf. Wat blijft er plakken bij jou?
Wat er bij mij blijft plakken? De fijne sfeer van dit gesprek met jou. Ik had helemaal niet eens het idee dat wij in een podcast waren. Ik was echt met jou in gesprek.
Ja, fijn.
Dat is echt heel fijn. hoe zeg je dat? De samenhang, de verbondenheid, dat je het op één lijn zit. Mm. Ik ben op zoek naar dat woord, maar...
Ja, nou, verbinding, ja.
Ja.
Mooi.
Ja. Dat blijft hangen. Mm. En mooi. De rest, dat schiet straks wel te boven als ik in de auto zit.
Ja, dat is grappig, ja.
Herkenbaar?
Ja, zeker, zeker. Mm. Ja, wat ik stel mezelf de vraag dus ook altijd even, van wat blijft er bij mij plakken? Ja, de noodzaak om echt bewust te zijn van je voorbeeldrol en daar dagelijks echt in de kleine dingetjes, de hoe je iets zegt, vanuit waar het komt vooral zelfs, om daar heel bewust bij stil te staan en daar ook de veranderingen in aan te kunnen brengen. Uiteindelijk blijf ik toch elke keer positief verwonderd over... hoeveel invloed we hebben daarop. En wat voor enorme effecten het kan hebben. Dus alleen al, we missen Victor of whatever. Dat alleen maar al zo'n klein zinnetje, wat voor effect dat heeft op de hele klas. En op het gevoel van samen dit doen. En dat, ik heb heel erg behoefte aan het gevoel van samen dit doen. En dat is in een organisatie, of het nou een school is of het een ander bedrijf is, ben je ook samen dat aan het doen. En dat ontbreekt heel vaak een beetje, dat gevoel. Dat iedereen het toch een beetje voor zich aan het doen is. Terwijl, we hebben met elkaar de puzzel te leggen. Dus, en we hebben daar zelf heel veel invloed op. Dus dank voor jouw levendige, mooie voorbeelden daarin.
Graag gedaan, jou bedankt.
Ja, mooi. Ik gun iedereen een Bart.
Wat lief.
Ja, dat zou ik echt heel mooi vinden. Ik denk, het is echt ook een beetje het speciaal onderwijs als een soort van vergrootglas hoe we eigenlijk allemaal benaderd willen worden.
Traumasensitief lesgeven zou sowieso in het hele onderwijs gangbaar mogen zijn.
Ja, ik zou eigenlijk zelfs willen dat het woord eraf gaat, dat dit gewoon normaal wordt.
Zeker. Over dat van hokjes naar puzzelstukjes gesproken. Ja,
precies. Ja. Sluiten we daarmee af.
Dankjewel.
Dankjewel, Bart.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.